Gemeente, de schriftlezing deze middag, mede in verband met de behandeling van de Heidelberger Catechismus, is in 1 Kronieken 29. En wij lezen daaruit de versen 10 tot en met 21. Ik noem u dus 1 Kronieken 29, de versen 10 tot en met 21. En daar lezen wij: daarom loofde David de Heere voor de ogen van de ganse gemeente. En David zei: geloofd zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Uw, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is uwe. Uw, o Heere, is het koninkrijk, en gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht, en gij heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam van uw heerlijkheid. Want wie ben ik? En wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven al dit is? Want het is alles van u, en wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw, en er is geen verwachting. Heere onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam uw heiligheid, dat is van uw hand, en het is alles uwe. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft, en dat gij een welgevallen hebt aan oprechtigheden. Ik heb in oprechtheid van mijn hart al deze dingen vrijwillig gegeven, en ik heb nu met vreugde uw volk dat hier bevonden wordt gezien, dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, gij God, onze vaderen, Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in der eeuwigheid in de zin der gedachten van het hart van uw volk en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen en om alles te doen en om dit paleis te bouwen het welk ik bereid heb. Daarna zei David tot de ganse gemeente: loof nu de Heere uw God. Toen loofde de ganse gemeente de Heere, de God hunner vaderen. En zij neigden het hoofd en zij bogen zich neer voor de Heere en voor de koning. En zij offerden de Heere slachtoffers. Ook offerden zij de Heere brandoffers des anderen morgens van die dag. 1000 varren, 1000 rammen, 1000 lammeren, met hun drankoffers en slachtoffers in menigte voor gans Israël. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, ik heb begrepen dat de Heidelberger Catechismus behandeld wordt en dat de laatste zondag, ofwel de laatste vragen, aan de orde zijn deze middag. Zondag 52, en daarvan de vragen 128 en 129. Zondag 52. En vraag 128 luidt: hoe besluit gij uw gebed? En daarop luidt het antwoord: want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Dat is zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven wil. En het vermogen hebt en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen: het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover. Gemeente, wij staan vanmiddag dus stil bij het slot van het gebed des Heren. En tegelijkertijd het slot van de Heidelberger Catechismus, het troostboek van de kerk. De lofprijzing en de aanbidding is dan aan de orde. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En juist ook in dit slot van het gebed des Heren zien we de eenheid in het Onze Vader. Dat is een eenheid die onverbrekelijk is. Er is gevraagd om ons dagelijks brood. Er is gebeden of de Heere ons de schuld wil vergeven. Er is gesmeekt om de bescherming van het leven. Het bewaard worden in de verzoeking. Om het behouden worden als we geworpen worden op de zeef van de boze. En geworpen worden in de smeltkroes. En dan klimt het gebed aan het slot weer op tot de heerlijkheid van de Vader. Met die indringende pleitgrond. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het gebed wordt dus aanbidding. Daar loopt het op uit. Op de bergtop van de aanbidding, waar we niets anders meer zien dan de grootheid en de macht en de majesteit. En de kracht en de absoluutheid van God, de levende God, de schepper van hemel en van aarde. Bidden wordt dus tot belijden, tot aanbidden. Ook in het slot van de catechismus is de lijn vastgehouden, die bij alle 52 zondagen aan de orde is gesteld. De leer van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die een levenskwestie voor ons is. De catechismus immers zet in met die magistrale vraag. Wat is uw, wat is jouw enige troost in leven en in sterven? Dus niet is aan de orde de situatievraag of de situatievragen waar wij zo vol van zijn en die ook heel indringend kunnen zijn, maar met de levensvraag. En als u die zichzelf nooit gesteld wordt, dan wordt het hoog tijd. En in dat licht van die levensvraag hebben we de hele catechismus te bezien. En dat doen we ook nu. Als we hier in het stuk en de leer van de dankbaarheid komen tot de aanbidding. En dat is de belijdenis van allen die zich geborgen weten in Christus door Gods genade. In Christus geborgen weten. Het eigendom zijn van Hem. We komen hier tot de goede belijdenis. Dat heel ons leven dan verankerd ligt in God, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Bij de inzet van de behandeling van het gebed, het Onze Vader, wordt benadrukt door de catechismus dat het onmiskenbaar is en dat het door en door bijbels is te zeggen dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen geloof en gebed. Nergens, op de hele wereld niet, wordt een christen gevonden of het geld van hem of haar dat hij op de een of andere manier zijn handen vouwt en bidt. Een christen is een bidder. Niet maar zo even en zo nu en dan. Nee, een echte bidder. Iemand die niet bidt, is geen christen. kent ook de enige troost niet. Het enige, let u daarop, het enige wat de Heere tegen Ananias zegt over de bekering van Saulus, die woesteling die krachtig tot stilstand werd gezet, dat is, zie, hij bidt. En het gebed neemt in het leven van allen die de Heere vrezen een hele voorname plaats in, centraal. Bidden, dat is verkeren met God, spreken met God, beoefenen van de verborgen omgang met de Heere. Het is de ene en ware God van harte aanroepen, de ene en ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dat moet er wel bij. Immers ook de heidenen bidden. Ik denk alleen maar aan het geweldige geding op de berg Karmel. Elia met die priesters van de Baal. Ze roepen de hele dag tot hun vermeende God. En proberen hem tot een antwoord te bewegen met alle mogelijke en denkbare middelen. Maar zo lezen we daar, er is geen stem en er is geen opmerking. Daarom heeft de Heidelberger op grond van de schriften het bidden afhankelijk gesteld van het aanroepen van de ene en ware God. Want God is geen fantasieproduct van de mens. Daar zijn heel wat moderne theologen die ons dat willen doen geloven. God is niet en wil niet zijn een maaksel van de mens, ook niet van de godsdienstige mens. En ook niet van de biddende mens. Bidden onderstelt en eist gelovig buigen voor God en hem als God erkennen. En dan tot hem spreken, eerbiedig, bewust van de gigantische kloof tussen God en mens. God die in de hemel is en de mens die op aarde is. Ootmoedig, eerbiedig, vertrouwend. Het is dus het betreden van het heiligdom. Waarbij dus de schoenen van de voeten moeten. En wij voor de Heere door de knieën gaan. Al dat bidden waarin wij alleen maar onze verlangens en mijn verlangens uitzeggen voor de Heere. Zonder de rechte gezindheid en zonder de rechte verootmoediging, daar zegt God nee tegen. Het gebed wat het gebed maakt tot een bedelpartij, waarbij God moet doen op mijn instructie wat ik wil, dat is geen bidden. Dat is een God formeren naar mijn beeld en naar mijn inzicht. Wat moet beantwoorden naar mijn gedachtspatroon? Het is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Dan is heel mijn bezig zijn niet anders dan het oude heidense beginsel. Do ut des. Ik geef opdat ik van u een beetje meer ontvang. Een zaak dus van geven en nemen. Nee, de catechismus onderwijst ons anders in het spoor van de Bijbel. Het gebed als het voornaamste, als het belangrijkste stuk van de dankbaarheid dat God van ons vordert. Dat is het karakter van het gebed van het geloof. Dat het altijd de ondertoon heeft van de dankbaarheid. Al het oprechte ware bidden. Heel het gebedsleven heeft als ondergrond de hartelijke overgave aan de Heere. De gewilligheid ook om zich door God en door zijn woord te laten gezeggen. Het heeft in zich een roepen tot de levende God die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Het onderstelt dan ook een gedurige, een hartelijke inwerking van de Heilige Geest. Want hij is toch de geest van de genade en de geest van de gebeden. En dan begrijpt u ook wel dat het oprechte en ware bidden vrucht is van de Heilige Geest. En vrucht is van de door die geest gewekte levensvernieuwing, levensverandering. Als het dus is ingegrepen van hoger hand, zal ik maar zeggen. Een zondaar wordt stilgezet. Veranderd. Verlost. Dan gaat juist door het gebed, het proces van vernieuwing, zich doorzetten. Dat proces van levensvernieuwing, levensverandering. Daar is de tweeslag. Ik kan ook zeggen, dat zijn de twee kanten van die ene medaille. Aan de ene kant het spreken van de mens uit het diepst van het hart, zonder enige reserve en zonder enig vertoon. Een roepen in afhankelijkheid van God, in kleinheid en geringheid. Een schreeuw uit de nood van het leven. En hoe groter de nood is, hoe korter de gebeden worden. En die roep uit de diepte tot de levende God. Een roep met de schuld van ons bestaan. En tegelijk aan de andere kant de dankbaarheid tegenover God als het antwoord op het woord dat hij heeft gesproken. Mag ik dat dan zo zeggen vanmiddag? Als het ja-woord van de mens, wiens leven verlost is door het bloed van Christus en vernieuwd is door de geest van Jezus Christus. Dat is het proces, zegt de catechismus, op grond van de Bijbel, van afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. Die geloofszaak, dat geloofsgebed, het schuilen bij Christus, het zien op hem en het verheerlijken van zijn naam. En dat ontsluit zich dan in lofprijzing en aanbidding. De roep uit de diepte, gericht op het hart van Gods ontfermingen, gaat over in aanbidding. En als ik dan het gebed moet samenvatten, moet typeren, in één woord, dan zeg ik, het bidden van Gods kerk kan nooit anders zijn dan een lofzang. Ga nog een stap verder. Zal het goed zijn, is heel het leven van Gods kerk een lofzang. Immers de kinderen van God, die zingen en bidden bij dagen en bij nachten. In het gebed is er het loflied op alle hoogten, maar niet minder in de diepten, alle diepten. Denk alleen maar aan het oude bondsvolk. Hoe heeft de Heere niet de lof gehoord uit vele monden, toen ze door de Rode Zee waren geleid? Daar heeft het gebed tot de levende God geklonken, massaal. En dat gebed was de lofzang. En natuurlijk, ik weet dat uiteraard wel, dat ze gemurmureerd hebben daarna. En ter lucht verlangd hebben naar de vleespotten van Egypte. Maar toch, men heeft biddend gezongen in de wildernis van de woestijn. Men heeft gezongen in het beloofde land, in Kanaan tussen de wijngaardbergen. Men heeft gezongen onder de loofhutten van overvloed. Onder het nieuwe verbond heeft de kerk, de levende kerk, ook gezongen in de tempel en aan het laatste avondmaal. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Er werd gezongen door Anna, door Zacharias, door Maria. Paulus zong zijn lofzang, gezongen in overgave en in aanbidding. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht en de glorie tot in alle eeuwigheid. En daarom wordt tot op de dag van vandaag het bidden van de kinderen van God gestempeld door, aangedreven door de lofprijzing. Ook daar waar de toon daalt. De toon van het bidden daalt. Ook daar waaruit de diepten wordt geroepen. Ook daar waaronder de dreiging, de angst, de dood wordt gezucht, gekermd, geschreid. Ook dan wordt het gebed opgeheven door de lofzang tot een offer van dankbaarheid. Dan gaat het bidden over in aanbidden. Is het de inzet van de eeuwigdurende lofzang op God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Te Deum laudamus. Wij loven u, o God. Wij prijzen uw naam. In de woorden gemeente van het slot van onze Vader wordt heel het gebed als het ware overzien en de enige pleitgrond voor dat bidden als een belijdenis voor de Heer opgeheven. Want van u is het koninkrijk. Daarin is de lofprijzing van de Heere. Hij alleen toch is waardig de eer te ontvangen. Hij alleen is machtig de gebeden van zijn kerk te verhoren. En tegelijkertijd zit er dus ook een andere kant aan die medaille. De belijdenis van onze onwaardigheid. De belijdenis van onze machteloosheid. Dat zit daar, om zo te zeggen, aan vast. Is daarmee verstrengeld, altijd weer. Dat grondig kennen van onze nood en ellende. Het komt prachtig uit in dat van u is het koninkrijk. Als er in de Bijbelgemeente gesproken wordt van het koninkrijk van God, of ook wel het koninkrijk der hemelen, dan moeten we daarbij niet in de eerste plaats denken aan een bepaald gebied. Wij doen dat als wij het hebben bijvoorbeeld over het koninkrijk der Nederlanden. Daar denken we natuurlijk wel aan. Maar bij het koninkrijk van God wordt allereerst een werkelijkheid aangegeven. Dan wordt er deze werkelijkheid aangegeven dat Christus koning is. En dat de Vader door zijn hand alle dingen regeert. Deze werkelijkheid dat deze koning onderdanen heeft. Mensen die hem als koning hulde bewijzen door ootmoedig voor hem te buigen. Te buigen voor zijn woord en voor zijn wet. Voor de scepter van zijn genade. Die dus rekenen met zijn heerschappij en in hun leven buigen onder zijn rijkswet. Het koninkrijk van God is dus allereerst zijn koningschap. En als we dan in het slot van het gebed uitzeggen van u is het koninkrijk, dan zeggen we daarmee, gij zijt koning, gij alleen. En dat koningschap van God is en wordt door mensen ontkend. Dat wordt ook weersproken, dat wordt aangetast. Juist de diepste bedoeling van heel het scheppingswerk van God, dat hij alles maakte en in het aanzijn riep ter wille van zijn heerlijke en heilige naam, dat werd door ons geslacht verworpen. Dat werd door een andere menselijke bedoeling opzij gezet, vervangen. Deze namelijk dat de mens het centrum zou zijn in de wereld die God gemaakt heeft. O, dat ik en mijn. Herscheppend is God opgestaan in de openbaring van zijn genade, in de belofte en in de zending van zijn Zoon Jezus Christus. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. In die herschepping wordt de oorspronkelijke bedoeling van God met de schepping van de wereld en van de mens tegen de opzet van de mens in doorgezet. Tot overwinning gebracht. God is een overwinnend koning. Het gaat in de herschepping en in de vernieuwing om hem. om zijn majesteit, om zijn heerlijkheid, om zijn naam, om zijn glorie, om zijn koningschap. Zo is God koning, koning tot in eeuwigheid. En gemeente, God kent u. Ligt het goed in uw en in jouw leven, dan gaat het ons ook om hem. Om hem. Dan gaat er een streep door dat ik van ons. Niet langer ik, maar hij. Het gaat er niet om dat wij het gemakkelijk hebben in dit leven, voorspoed genieten, uitreddingen beleven. Och, het is u allemaal van harte gegund. Maar zoals in de munten het beeld van de koning wordt ingeslagen, zo moet God alles wat we doorleven, zijn beeld in ons indrukken. Hij moet ons herscheppen, vernieuwen. God in Christus, de werkelijkheid dat hij koning is, dat hij als koning met spoed voortgaat naar dat ogenblik waarin Christus zijn voltooide schepping kan terugleggen in de handen van zijn Vader. Dan wanneer de laatste vijand zal teniet gedaan zijn. Wanneer de laatste zal zijn toegebracht. Want alles, alles is daaraan ondergeschikt. De koning werft onderdanen en hij gaat daarmee door. Dat er steeds meer mensen gaan zeggen en zingen van u is het koninkrijk. Gij zijt koning. En daartoe zendt hij dan zijn dienaren uit. Want in de veelheid van zijn onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. En op dezelfde lijn liggen ook de andere woorden. Als daar volgt van u is de kracht. In het evangelie wordt hier voor het woord kracht, het woord dynamiet gebruikt. En daarin ligt heel het vermogen dat iemand kan bezitten uitgedrukt. De verklaring van de Heidelberger is dan ook raak en ter zake. Dat gij als aller dingen machtig ons alle goeds te geven ook het vermogen hebt. Anders gezegd, omdat u ons al het goede wilt en kunt geven, want gij hebt alle dingen in uw macht. Van u is de kracht. Niet alleen kracht, maar de kracht. Dat is trouwens ook zo met het koninkrijk. Van u is het koninkrijk. Zo ook hier, alle dingen in uw macht. En gemeente, dan moeten we oppassen. Dat we niet die kant op gaan van, wij hebben weinig macht, de duivel heeft wat meer macht en God heeft de meeste macht. Nee, bij de Heere is alle macht. Bij hem is ook de macht die de duivel heeft. Ook de macht die ons eigen vlees heeft. De boze die woedt. De Satan die haat. De verdorven wil die zich met hand en tand verzet tegen de Heere en tegen zijn heerschappij. Dat zijn alleen maar toegelaten machten. Die hebben allemaal kracht ontvangen. Het kan ons wel imponeren, nietwaar? Het kan ons ook benauwen. Het kan je zelfs naar de keel vliegen. Al die die anti-goddelijke machten en krachten, waar niet alleen de lucht vol van is, maar die ook hoe langer om je neerdwarrelen. Die manipulatie. Maar ze werken slechts met geleende kracht. Al lijken ze soms zo sterk dat Gods kracht erbij in het niet verdwijnt. Maar dat is een vergissing. Het omgekeerde is het geval. De kracht van mensen en duivels kan niet verder gaan dan God wil. En dan dat woord van u is de heerlijkheid. Alweer zo'n door en diep Bijbels woord. U kent dat wel, de heerlijkheid des Heren. Daar wordt mee aangegeven de uitstralende glans en majesteit waarmee de Heer over zijn volk regeert. De heerlijkheid die zijn volk omgaf toen het stond aan de Sinaï, die meeging met het volk in het vurige en lichtende teken boven de ark in de tempel. Onder die uitstralende glans van Gods majesteit heeft Israël het leven dat opbloeit. En als de apostel Paulus, die machtige man van God, het heeft over de schuld van ons mensen, onze diepe val en onze verlorenheid, dan beschrijft hij dat als een derven, een missen van de heerlijkheid van God. Israël hoopte op de heerlijkheid des Heren. Jesaja profeteerde ervan. In Christus kwam ze op aarde. De engelen zongen ervan in de velden van Efrata. En als het gaat om de volle openbaring ervan, leg uw oor dan te luisteren bij het laatste Bijbelboek. Johannes op Patmos. Hij zag de tabernakel van God bij de mensen. De troon van God en van het Lam. Daar zag hij dus de heerlijkheid des Heren. Waar de Heere zelf het licht is. Waar geen nacht meer zal zijn. Waar de onderdanen van Christus als koningen zullen heersen. Tot in alle eeuwigheid. Ik wil maar zeggen, gemeente, dat de Vader met zijn kinderen dezelfde belangen hebben. En ik vraag u of we dat verstaan. Dat de Vader en zijn kinderen strijden voor één en dezelfde zaak. Zijn majesteit en zijn eer en zijn glorie in het leven. Als we er iets van verstaan, dan zeggen we het mee met dit gebed, waar heel dit gebed komt tot zijn eigenlijke doel. De lof van God. We hebben een koning die alle dingen doet om zichzelf. Dat is de taal van de overwinning. Dat is de taal van de aanbidding. Het is het woord dat van hem die als uit een gevangenis werden uitgeleid. De lof van God die onze zaligheid is. Hier komt ons leven uit de schroef. Hier komt ons leven uit de klem. Omdat het zijn doel en bestemming vindt niet in zichzelf. En niet op aarde, maar in God. Dat is juist de hoogste zaligheid. Die God is onze zaligheid. En daarvan weet Gods kerk zich alleen te verantwoorden, doordat ze ervan gaat zingen. Dat is onbegrijpelijk voor allen die nooit voor God hebben gebogen. Die vreemd staan tegenover het geheim, het wonderlijke geheim van die grote liefde. Die nooit hebben gekermd, nooit hebben geschreeuwd, nooit hebben geloofd, nooit hebben geprezen. Want alleen die verlost is uit de engte van het eigen bestaan, alleen die bevrijd wordt uit die enge ruimte van het eigen ik. En uit die enge ruimte van smart en vreugd. Om alle vreugde te vinden in God door Christus Jezus. Die verstaat de levende kerk. En zingt met haar mee. Lof en aanbidding zij onze God. In de spanning van het leven, in de nood van het leven, wordt de Heere geloofd. Wordt de Heere groot gemaakt. Vindt het nog altijd een van de meest wonderlijke, treffelijke dingen in de ambtelijke dienst door de jaren heen, dat mensen in de diepste diepten van het bestaan op een ontroerende wijze de lofzang aanhieven op God, Christus, door zijn geest. Wij loven en danken de naam van uw heerlijkheid. Want u is het koninkrijk. gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. En in uw hand is kracht en macht, lazen wij. Ook staat het in uw hand alles groot te maken. Nu dan, onze God, wij danken en loven de naam van uw heerlijkheid. Ja, daar zit ook weer die erkenning aan vast. Wie zijn wij en wat is mijn volk? Maar hier hebt u het karakter van de lofprijzing. Daarom gaat het in dit gebed. In dit roepen wordt de Heere geprezen. In dit roepen verootmoedigt de mens zich. Wie ben ik en wat is mijn huis? Wij ontvingen alles uit uw hand en wij geven het u in uw hand. Het gaat om de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. De naam van de Heere belijden met mond en hart. Altijd weer. Met een nauwe en tere levenswandel die daarmee is vervlochten, maar dat begrijpt u wel. En tegelijk dat onwaardige, wie ben ik? Wie ben ik voor u? De ellende die recht en grondig gekend wordt. Maar in dit roepen wordt de Heere geprezen. En zo, gemeente, staat heel dit bidden onder de hoogspanning van de lof die de Heere alleen toekomt. De lof die hij zo waardig is, eeuwig waard is, omdat hij ons daartoe geschapen heeft. En dat loflied van ons is dan vol met dissonanten. Maar hij herschept daartoe wel. Dat hij tot in eeuwigheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid, mensen herschept en zij zeggen, hem zij de lof en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En daarmee, gemeente, wordt niet alleen gezegd dat de Heere in eeuwigheid heerlijk zal zijn, maar daarin ligt tegelijkertijd de zekerheid dat zijn kinderen tot in eeuwigheid zijn naam, de naam van de Heere, zullen prijzen. Met deze lofprijzing grijpt het kind van de hemelse Vader naar het eeuwige leven, tot in eeuwigheid. Daarmee worden alle grenzen gepasseerd. Wie hier door Gods genade is begonnen de lofzang te zingen, zijn naam te bedoelen, en dat is nodig, want die het hier en nu niet leert, die zal het nooit leren. Nooit. Wie hier de inzet van die lofzang leert, al is het nog zo gebroken. Wie hier door Gods genade de lofzang beginnen te zingen, zijn naam te bedoelen, die zal straks die lof doorzetten, vervolgen, voleindigen. En dan is het geen open vraag of dat wel zal gebeuren. En of dat wel kan gebeuren. Nee, dat is vast. Dat is zeker. Dat staat als een paal boven water. Het beginsel van de lof. Het beginsel van de eeuwige vreugde. Hier en nu. Omvloerst krijgt gegarandeerd een vervolg. Van u is de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ook straks. Maar dan ten volle, als het leven van de toekomende eeuw is aangebroken, zal mijn mond de lof van de Heere vertolken. Zal mijn mond al uw deugden prijzen. Ik las in de voorbereiding van de martelares Perpetua. Ze werd voor de wilde dieren geworpen. En toen bad ze hardop het Onze Vader. En ze begreep er iets van, hoe ook in deze bede de enige troost tot haar kwam. Gemeente, zingen wij mee. Bidden wij? Bidden wij werkelijk? Het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. En bidden wij en zingen wij, op aarde was als ijdel glas, uw blijdschap licht te schenden. Maar eenmaal zal de vreugde van de bruiloft nimmer enden. En dan eindigt het gebed met het woordje amen. Opnieuw zo'n prachtig, zo'n schitterend woord waar wij zo aan gewend zijn. O ja, dan is de preek afgelopen. Of we zijn aan het einde van het gebed. Maar dat woordje amen drukt zekerheid uit. Immers amen betekent het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder door God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Ik vraag u maar eenvoudig, kennen wij nog de betekenis van dat woordje amen in deze zin? Dus niet in de zin van amen, punt uit. We hebben het weer gehad, het is voorbij. En zo is het toch ook met het gebed, niet alleen in de kerk, maar ook thuis. Als het amen geklonken heeft, als vader of moeder aan tafel bidt, is dat het zijn dat we weer van tafel kunnen gaan, weer naar school kunnen gaan of aan ons werk kunnen gaan. Maar dan valt hier de catechismus ons nadrukkelijk in de rede. Amen betekent niet een punt zetten. Amen betekent dat het een belijdenis is. Het is waar en zeker. Een kerkvader noemde het woordje amen ooit het zegel van het gebed. Ik vind dat schitterend verwoord, prachtig gezegd. Het zegel van het gebed. En in dat ene woord legt het oprechte, het levende geloof, heel de nood in handen van hem die het gebed hoort. Hij hoort dat luid geroep. Hij hoort die halfgesmoorde zucht. Amen betekent dus niet een punt zetten. Maar in het gebed raken de kinderen van God hun nood kwijt aan hem. Zo kan de psalmdichter de Heere roemen als de hoorder van de gebeden. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Zo kan de psalmdichter roemen. Hoe zeker kan de bidder zijn van de verhoring? Nog veel zekerder, nog veel stelliger dan dat hij in zijn hart gevoelt dat hij dat van God begeert. Nog veel zekerder, nog veel stelliger dan dat hij in zijn hart gevoelt dat hij dat van God begeert. Gemeente, de begeerte van het hart dat God het gebed verhoren zal, kan heel sterk zijn. Maar nog sterker en vaster is de zekerheid van de verhoring. Zo komen de strijders, de moede strijders in de worstelende kerk tot de overwinning. Zij die lang, heel lang geklopt hebben. Zij die heel lang in het duister hebben getast en geen opening vonden. Zij die een koperen hemel boven zich waanden. Die misschien even of soms heel lang vertwijfelden. Die toen werden aangezien in de ellende van hun ziel. Toen God alles afbrak in een leven wat nog uit henzelf was en dat de hemel open ging. En God zelf zijn milde vertroosting over hen uitgoot. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Die strijd, want dat is het. U kunt nog meer komen. Die strijd is dan ook niet tevergeefs. Daarin buigt het geloofsgebed in de richting van zijn welbehagen. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Ik zie de verhoring misschien helemaal niet. Het is er wellicht ver vandaan. Wie weet hoe lang ik moet wachten, strijden, worstelen. Het komt misschien wel op een hele andere manier dan ik gedacht of gehoopt had. Maar dit weet ik vast. Dit geloof ik. Het gebed is verhoord. Want de Heere is de machtige. De Heere is de getrouwe. De Heere is de alleen wijze God. Alleen als ik bid, gelovig bid. En alleen als ik gelovig heb gebeden. Ja, dan kan ik ook amen zeggen. Dan ben ik in Christus meer dan overwinnaar. En die overwinnaar die zingt het lied van de overwinning. Omdat Christus haar leven is. Het lied dat de kerk zingt, zong en zingt. In de diepste diepten van het bestaan, op de hoogten van de uitredding. Mag geloven dat Christus haar leven is. En dat God ons alles zal schenken wat we in het gebed van zijn heerlijkheid en glorie hebben verstaan. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Christus bruid zal in zijn dag ingaan tot de schatten van Gods heerlijkheid. Die zij in het geloof, in het gelovige gebed mocht zien. En dat zal als een oogst zijn. Gemeente, wat ik u bid is strijd dan. Strijd dan, ook in het gebed. Strijd dan de goede strijd van het geloof. En grijpt Gods heerlijkheid als een buit. Gij zult het vinden na vele dagen. Want hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Amen. Wij gaan dat zingen, het is Psalm 66. En daarvan het laatste, het 10e vers. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goedertierenheid. Psalm 66, vers 10.